the question.
I'm the dude.
Je suis pas un comédien.
Het is niet onopgemerkt gebleven.
Yes, we can.
De favorieten.
In deze rubriek kijken we naar de bronnen, de fragmenten die iemand hebben gevormd, die inspireren, waar iemand aan terugdenkt. En vannacht is te gast Louise Fresco, is voedseldeskundige, werkte bij de Verenigde Naties, was bestuurder bij Unilever en is al lange tijd verbonden aan de Universiteit van Wageningen. En is een erkend expert op het gebied van voedsel. En is ook iemand die romans schrijft en nu voor het eerst een kinderboek, Hamburgers uit de Moestuin, waarin ze alles over eten vertelt aan kinderen op een luchtige, maar wel informatieve toon. Louise, hartelijk welkom.
Dankjewel, Pieter. Ja.
Je eerste kinderboek. Wat was je eerste gedachte? Hoe is het begonnen?
Eigenlijk uit het feit dat ik altijd zeg, je moet vroeg beginnen met iets begrijpen over eten. En we hebben in Nederland helemaal niks op de lagere school. Er is geen vak wat is voedsel, landbouw, gezondheid, milieu. En ik dacht, ja, ik moet gewoon in de praktijk brengen wat ik eigenlijk altijd zeg. Namelijk, begin zo vroeg mogelijk met kinderen daarover te praten. Vooral omdat eten niet iets is van goed of slecht of zwart of wit. Het is juist veel genuanceerder en er zitten allemaal dilemma's in. En dat moet je als het ware, van jongs af aan moet je daarover kunnen praten, moet je dat leren. Dus dit is echt bedoeld als een boek voor volwassenen en kinderen om samen met elkaar in gesprek te gaan. En dat was er niet, het bestond gewoon niet.
Er zijn zoveel aspecten aan eten. De ethische kant van wel of geen vlees, de gezondheidskant. Is dit goed voor de lijn of de bloeddruk of wat dan ook? Mm. De milieukant, je kunt eindeloos doorgaan. De smaak natuurlijk ook, de cultuur niet te vergeten.
Ja, klopt.
Al die thema's heb je erin weten te stoppen, maar dan allemaal op een vrolijke, toegankelijke manier voor kinderen.
Ja, want ik wou wel dat het echt ook een leuk verhaal was. Dus daarom heb ik ook een hoofdpersoon, een Nederlands meisje met een Nigeriaans buurjongetje, waardoor je ook al gelijk de dimensie krijgt van voedsel is cultuur. Maar heel veel dingen gaan ook over afwegingen. En het is zo leuk om dat bij personen te leggen. Hè, van ja, jongens willen stoer zijn. Die zeggen, ja, ik vind het niet erg als er een koe doodgaat. En meisjes hebben daar toch een soort aarzeling. En het is natuurlijk ook niet van het een is helemaal slecht en het ander is helemaal goed. En juist dat er die nuance zit, dat vind ik zo belangrijk. Want eten is iets wat je natuurlijk, ja, daar denk je tientallen keren per dag over na. Dus je moet leren omgaan met de dilemma's die daarin zitten. Met de afwegingen die er zijn. En vandaar dat ik echt een verhaal wilde vertellen. En niet alleen maar een soort boek met regels.
Vond je het moeilijk om voor kinderen te schrijven?
Nee, maar misschien heb ik mezelf ontzettend overschat. Ik vind het sowieso ontzettend leuk om iets uit te leggen. Wat dat betreft is er ook een soort schoolfrik aan mij verloren gegaan. Dus en ik probeer altijd in alles wat ik schrijf en al mijn boeken probeer ik altijd toch zo uit te leggen dat iedereen het kan begrijpen. En ik vond het eigenlijk voor kinderen logisch om een soort verhaal op te bouwen aan de hand van concrete situaties. Dus de supermarkt, de ijskast, de koeien, noem maar op. En dat kwam eigenlijk zo vanzelf. Het ging eigenlijk van een leien dakje. Het boek is niet makkelijk, want ik vind ook wel dat je kinderen niet moet onderschatten. Dus je mag best wel eens iets in over calorieën of over vetten, waar ze even over na moeten denken. En soms, dat weet ik uit mijn eigen jeugd nog, soms lees je iets en dan denk je, ja, ik snap het niet helemaal. Maar dan komt het later wel. Dus het was voor mij zo vanzelfsprekend om te doen. Ik vond het zo verschrikkelijk leuk ook, hoor. Dat scheelt ook. Het ging vanzelf.
Ik denk dat kinderen meer begrijpen dan volwassenen geloven of willen geloven.
Dat denk ik ook, ja. Dat je kinderen gewoon moet je serieus nemen.
Je had een stuk in de krant van de week. Dat ging over het klimaatprotest van de scholieren. Mm-hmm. En ik was persoonlijk blij met dat stuk. Omdat je die jongeren echt serieus nam. En dus ook aansprak op hun eigen falen. Van jullie vervuilen ook. Op het defaitisme dat misschien in het debat sluipt. Er zitten veel meer kanten aan dan alleen maar naar de regering wijzen.
Ja.
Ik was wel blij met het stuk. Omdat je volgens mij de eerste was die kinderen echt durfde aan te spreken als een gelijkwaardig persoon. En echt serieus durfde te nemen.
Ja, mijn boodschap was, we moeten er allemaal voor gaan staan. En we hebben ook allemaal natuurlijk in ons leefpatroon dingen die bijdragen aan die klimaatproblematiek. En het is niet genoeg om te zeggen tegen een oudere generatie van, jullie hebben het veroorzaakt, dus ruim het maar op. We moeten dat met z'n allen doen. En We moeten ook bewust zijn, zeker ook als je nu 18 of 20 bent en gaat studeren, dat hoe je leeft en hoe je gaat leven ook heel bepalend is. En ik ben helemaal niet van het nieuwe ascetisme van je mag niks meer. Maar dat bewustzijn van wat je doet, wat je kiest, dat dat ook een gevolg heeft, dat lijkt me heel erg logisch. En ik vind inderdaad dat je daarmee jongeren ook serieus neemt. Het is te makkelijk, zoals ik af en toe hier las, dat jongeren gewoon zeggen van, nou, jullie moeten het maar opruimen. En dan kunnen wij als het ware gewoon door. Ik denk ook dat de jongeren die serieus waren dat ook helemaal niet zo bedoeld hebben. Die willen ook heel graag zelf iets doen. En we moeten het allemaal doen.
En die willen ook deel uitmaken van een samenleving, zichzelf ontplooien. Die willen ook een leuk leven en een mooie carrière hebben. En al die andere aspecten die er ook bij komen kijken.
Ja, en het leven gaat ook echt veranderen, denk ik. Dingen als bezit worden ook echt anders. En hoe je werkt en waar je werkt. Dus het is heel logisch dat zij ook daarbij betrokken moeten worden om dat vorm te geven.
Over opvoeding en verheffing gesproken. We gaan luisteren naar een fragment dat jij hebt gekozen. Dat gaat over muziek. Het gaat over El Sistema. Dat is Venezuela. Het grote jeugdorkest. Dat begint in de achterbuurt. En uiteindelijk eindigt op de fantastische concertpodia van over de hele wereld. Wat is jouw persoonlijke affiniteit daarmee?
Nou, even los van het feit dat ik echt gewoon heel erg van muziek hou en van klassieke muziek, vind ik dit zo'n ontzettend mooie beweging. Ook met alle complexiteit, hè? Want Venezuela en de oprichter Abreu, die is ook wel bekritiseerd voordat hij meewerkte met Chavez enzovoort. Maar je ziet in die documentaires die er over dit orkest zijn gemaakt, dat het echt begint bij kinderen in de achterbuurten, die echt niet eens meer hebben dan één kamer met z'n allen. Die krijgen een viool of een trompet en die beginnen te spelen. En die trots die dan komt. En je ziet ze dan ook lopen door die achterbuurt met dat instrument. En dan gaan ze spelen. En ja, er gaat een nieuwe wereld voor ze open. En dat is zo ontzettend prachtig. Dat orkest en die verschillende orkesten. Want je hebt er dus een heleboel in die buurten. En dat is een nationale jeugdorkest. Dat is echt fantastisch. Het enthousiasme spat daar af. En ik vind dat je, als je jongeren zo die ruimte geeft om te groeien in iets wat ze misschien van huis nooit zouden meekrijgen. Nou, dat is onbetaalbaar. Dat is die mensen die worden op een andere manier volwassenen. En als je dat ziet, als je dat hoort, dat is geweldig.
En los daarvan is het orkest en ook de ster-dirigent Dudamel.
Dudamel, ja.
Dat is ook echt een fantastisch orkest. Het is echt
fantastisch,
topniveau.
Ja, en ze spelen ook interessante Latijns-Amerikaanse muziek. En die Dudamel moet je even realiseren. Die is nog steeds geen 40, hè? Die begon daar al topdirigent te zijn toen hij net 30 was. Dus dat talent wat er is, dat verborgen talent, dat je dat kunt aanboren, dat is eigenlijk een van de mooiste dingen die je kunt doen met kinderen.
Een fragment uit de beroemde documentaire over dat jeugdorkest.
Venezuela's an unlikely setting for a musical revolution. Despite having some of the largest oil reserves in the world, 60% of its population lives in poverty. Since 1975, an ambitious scheme known simply as El Sistema, the system, has been taking children from all over the country and putting instruments in their hands. But it's not just about music. It's unashamed social engineering, keeping kids off the streets and away from drugs and gangs. The orchestra's conductor, Gustavo Dudamel, came up through the system himself. At the age of 27, he's acclaimed as one of the most exciting conductors in the world. Next year, he becomes music director of the LA Philharmonic. But his heart's still with the orchestra he grew up with.
For a conductor, the dream is to have an orchestra. I'm living a dream.
Over het Simon Bolivar Youth Orchestra en El Sistema in Venezuela. Jij was bestuurslid van het concertgebouw.
Orkest.
Van het orkest. En je hebt zodoende ook samengewerkt met ik geloof Dudamel, maar in ieder geval met dit orkest.
Ja, het is natuurlijk formeel zo dat het bestuur zich niet mag bemoeien met de artistieke zaken. Maar ik heb wel een heleboel dirigenten zien voorbij komen, een heleboel muzici. En dat was ook een fantastische tijd. Als je realiseert dat dat orkest zo internationaal is, ook zoveel jonge talenten heeft. Ja, daar word ik gewoon heel erg blij van. En een van de leuke dingen die ik heb gedaan is in Wageningen 2 keer een workshop organiseren met jonge muzici uit het orkest en jonge promovendi en wetenschappers bij ons. Vanuit het idee van, allebei willen ze excellent zijn, individueel, maar ook als groep. En hoe doe je dat nou? Wat is leiderschap? Wat is individuele excellentie? En dat was heel erg leuk om wetenschap en muziek bij elkaar te brengen.
Daar bleek verwantschap te bestaan.
Ja, zeker. Ja.
De literatuur is ook belangrijk voor je. En we gaan luisteren naar een fragment van de Israëlische schrijver Amos Oz. En dit is uit een gesprek uit 2007, hij is inmiddels niet meer, met Chris Keine. En toen hebben ze het gehad over zijn jeugd in Jeruzalem, zijn verhouding tot zijn ouders en de vader-zoon gesprekken in Israël.
Israel was born out of huge dreams, magnanimous dreams. Too big to come true. There was a dream of reviving the ancient kingdoms of David and Solomon, some biblical dream. There was an orthodox dream to create a replica of the Jewish small town in Eastern Europe. There was a socialist dream to create a socialist egalitarian model country. There was a social democratic dream. There was a middle class dream. All of those dreams craved for some perfection. The result is a disappointment. Hmm. This is not about the nature of Israel. It's about the nature of dreams. This dialectics of dream and fulfillment is true of writing a novel. It's true of raising a family. It's true of planting a garden. It's true of living out a sexual fantasy. Everything that you actually fulfill is flawed. And Israel is a fulfilled dream, and therefore it is flawed. It could not be, by definition, it couldn't be as wonderful as the dreams, particularly because some of those dreams were mutually exclusive. They contradicted one another. Like, let's say, the biblical paradise and the socialist egalitarian modern society. Now, my own father was a great dreamer. He believed in creating a cultured, civilized, middle-class society. He was not a socialist. He was an anti-socialist. He believed in a secular, middle-class, highly civilized European society. And his ideal of Europe was not Eastern Europe where he came from, but Western Europe. So he wanted Israel to be a West European country. Of course this could not happen. By definition it could not happen. And myself as a young man, I ridiculed some of those of his dreams because I realized that those dreams are in the wrong climate, in the wrong atmosphere.
Chris Keine in gesprek met Amos Oz over Israël, maar ook over zijn eigen familie. Precies zoals hij dat in zijn werk vaak doet. De geschiedenis koppelen aan het persoonlijke.
Het ja, prachtig toch?
Een fantastische schrijver.
Ja, ook in dat kleine stukje zie je hoe literair die man is of was. Hoezeer hij ook in dat mooie van die herhaling. Hè, van het is een droom van het socialisme. Het is een droom van dit. Het droom van het paradijs. Juist die juxtaposities. Dat doet hij zo prachtig. En dat doet hij in heel veel van zijn boeken. Ja, hij had natuurlijk de Nobelprijs voor de literatuur moeten krijgen. Maar
dat kan niet meer. Nee, hij is helaas, niet meer. En dat is wel een gemiste kans. Ik bedoel, die is intussen wel naar andere mensen gegaan die er vast wel raad mee weten, maar die minder verdiend hebben.
Ja, hij is voor mij een van de grootste schrijvers die er is geweest. En dat komt ook omdat hij zo mooi het persoonlijke verbindt aan die grotere achtergrond van die historische gebeurtenissen. En inderdaad ook die dromen. Iedereen wil eigenlijk een rechtvaardige samenleving. Iedereen wil een goede relatie met zijn familie. Maar telkens is het een worsteling. Zowel in die samenleving als tussen mensen. En dat beschrijft hij op zo'n onnavolgbaar mooie wijze.
Het beeld van een land als een droom, specifiek dan Israël, dat is een fantastisch beeld, omdat je daarmee heel veel kunt verklaren, maar ook heel veel kunt beschrijven.
Ja, en hij zegt ook, als de droom werkelijkheid wordt, dan is die droom eigenlijk kapot daardoor. Omdat de werkelijkheid altijd een compromis is. En dat is eigenlijk ook de tragiek van de droom. He, dus het is heel mooi om te zeggen, je droomt van iets groters en beters. Maar dat wordt het dus nooit. Dat kan dus niet. Hè? Ook wat hij zegt, van sommige van die dromen zijn, sluiten elkaar ook uit. En dat geldt ook tussen mensen. En dat die droom op verschillende niveaus speelt, dat zegt hij eigenlijk in al zijn boeken.
Dit geldt ook voor heel veel waar jij als wetenschapper over publiceert. En ik lees alleen maar het deel dat in de krant staat. Het wetenschappelijk werk, dat volg ik niet meer allemaal zo goed. Maar dat gaat ook vaak over dromen die botsen van mensen. De droom van zuiverheid of de droom van een schoon geweten of een betere planeet.
Ja, dat is ook een van de moeilijkste dingen. Dat eigenlijk aan alles zitten verschillende kanten. En er zijn altijd keuzes die je moet maken. Dingen die ongelijksoortig zijn, die je moet afwegen. En neem wat je zelf net noemde, vlees. Daar zit een ethische kant aan. Dierenwelzijn, mag een mens een dier doodmaken. Maar er zitten ook kanten aan die te maken hebben met het feit dat bijvoorbeeld de eiwitten en het ijzer in vlees heel goed zijn voor in ieder geval jonge kinderen en voor ouderen. Er zijn eigenlijk niet zoveel substituten voor. Er zit de kant aan dat er hele grote delen van de wereld eigenlijk niet geschikt zijn voor landbouw, alleen voor veeteelt. Er zit weer aan de kant aan dat als je bijvoorbeeld die koeien binnen hebt, dan stoot ze minder broeikasgassen uit. Maar als ze buiten lopen, vinden wij het eigenlijk veel mooier als ze in het landschap staan. Dus aan alles zit een prijs, als het ware. En het moeilijke is dat, zeker vandaag de dag, mensen heel erg geneigd zijn om te denken in tegenstellingen. Dus het moet of zus, of het moet zo zijn. Je bent voor of je bent tegen. En wat Os voor mij als romanschrijver ook zo goed doet, en wat voor mij ook in mijn werk geldt, is die nuance van de keuze. Dat er is eigenlijk nooit een perfecte keuze. Het is altijd een optelsom van compromissen.
Dus daarom is de literatuur ook zo'n mooie aanvulling op de wetenschap.
Ja, en daarom schrijf ik ook zo graag ook literatuur, omdat ik daarin met ambivalenties om kan gaan op een manier die je eigenlijk in de wetenschap natuurlijk niet kan. Zeker niet in de meer beta-georiënteerde wetenschap. En ambivalenties behoren echt tot het menselijk bestaan. Het is heel goed om een wetenschappelijke basis te hebben, zodat je van een aantal dingen weet hoe het zit. Maar uiteindelijk, als het gaat om keuzes, dan is de wetenschap maar één ingrediënt. Dat is ook wat nu zo moeilijk is in dat klimaatdebat in Nederland. De wetenschap kan wel een aantal dingen aanreiken, maar de keuze voor hoe we het gaan doen, elektrisch, windmolens of nog iets anders, dat is een politieke keuze en dat is een persoonlijke keuze. En die kan de wetenschap nooit geven.
Er zitten meer aspecten aan die ook misschien cultureel zijn of anders. Je wilde iets laten horen en daar ben ik blij mee uit de film Roma.
Ja, hè? Ja.
Toch wel de beste film van vorig jaar, vermoed ik.
Ja, verdorie dat hij niet meer Oscars heeft gekregen. Dat is toch wel een beetje jammer, vind ik.
Maar goed, beste buitenlandse film en beste regie. Dus het is
De beste hoofdrolspeelster had ik ook nog wel gewild, hoor.
Ja, nou, deze film is soms slagen dingen. En dit keer is een film echt geslaagd. Het is een autobiografisch geïnspireerd verhaal over een kindermeisje in Mexico. Die eigenlijk deel uitmaakt van de familie. Ook als er grote veranderingen in die familie zijn. En het gaat intussen ook nog op de achtergrond over studentenoproer en een land in verandering. We gaan luisteren naar een deel uit Roma.
This scene takes place deep into the movie. We see our main character, Cleo, who's a domestic worker working for this middle-class family in Mexico City, who's pregnant. And she's been taken to this furniture shop to buy a crib for the baby. It's clear that there's a lot of activity, and we establish that there's a student demonstration going on. So as they walk towards the furniture shop, they walk in front of riot policemen, but also a lot of students. You can see them walking with excitement to join the demonstration. In the background, you can hear different chants in support of different affiliations and different universities around the country. And you hear also how they sing the Mexican national anthem. And all of this is taken from historical facts. We see a shot of some window that has a lot of clocks for sale on display. And those are marking the time. And this is important because this is just 5 minutes before the historical events took place. And I wanted this to be the moment in which the personal and the social, they come together, you know, and the historical context also, they come together. There's a certain part of existence that you feel that you're under control. But in my point of view, there's a greater randomness that puts things together or pulls them apart. And finally, the camera reaches the window and looks down into the street to reveal that there's a paramilitary group attacking the demonstration. And by the way, we shot in the place where the events took place. What you see down on the street, we rehearsed in a football field for many weeks before, because it was going to involve stunts and people running, and I didn't want any accident. You know, if just improvising at the last moment, because we have close to 1,000 extras down there. So it was a big, big, big operation for us.
Alfonso Cuarón, de regisseur van Roma, vertelt over de scène waarin ze de studentenprotesten opnemen tegen de achtergrond. Daarvan voltrekt zich een groot familiedrama. Beeldschone film. Kalliope Tsoupaki, een Nederlands-Griekse componist. En die heeft een oratorium gemaakt, de Lucaspassie. En dat was voor het eerst te horen tijdens het Holland Festival, alweer 11 jaar geleden, in 2008.
Ja, het is ook componist van het Vaderland, hè?
Oh ja, componist des Vaderlands momenteel.
Ja. Ja, wat ik heel bijzonder vind ook. Ten eerste, ik heb een heel grote bewondering voor componisten sowieso. Want het is natuurlijk zo'n abstracte kunst, zo bijzonder. En Calliope is natuurlijk ook een hele bijzondere mix van culturen, van verschillende vormen van muzikaliteit. En ik vond het ook wel mooi om een stuk uit die passie te laten horen. Het is ook passietijd. En het is toch ook heel bijzonder dat dat nog vandaag de dag ook nog steeds inspireert en een thema vormt.
We gaan luisteren. Fragment uit de Lucaspassie van Kalliope Tsoupaki. De componist des Vaderlands. Je hoort ook wel haar Griekse invloed hierin.
Zeker.
Er zitten veel meer invloeden in. Ze heeft naar veel dingen geluisterd. Het is muziek die toch altijd toegankelijk blijft.
Ja, ik vind haar fantastisch. Ik vind haar heel modern en tegelijkertijd zo geworteld in traditie, in een hele muziekgeschiedenis. Inderdaad, die mengeling van oosters, orthodox en westerse klanken. Ja, en het scheppen van muziek uit het niets, dat vind ik een fascinerende kunst.
Dat je uit het hoofd ineens iets kunt maken. Ja. Een compositie voor instrumenten die je zelf misschien niet eens bespeelt.
En dan nee, ook en nog die je dus wel hoort in je hoofd.
Ja, ja. Bedenk hoe dat samen klinkt en, ja. Ja, en hoe dat moet gaan.
Ja, het lijkt me een van de mooiste kunsten om te kunnen beheersen.
Muziek speelt echt een grote rol in jouw leven.
Ja, 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 ja. Ik hou heel erg van muziek. Ik ben ook een ontzettend conservatief iemand in de zin dat ik het nooit tot heavy metal heb gebracht, zal ik maar zeggen. Ik hou heel erg van melodieuze muziek. Dus dat is niet aan tijdstippen of aan tijdsperiodes gebonden. Maar ja, ik zou geen dag zonder muziek kunnen.
Wie wel? Ja, ze zijn er. Ik heb mensen ontmoet die
die het niks doet.
Ja, als de muziek zou verdwijnen, zouden ze het niet eens merken. Maar daar kan ik mezelf weinig bij voorstellen.
Oh, dat lijkt me vreselijk. Ik denk, als je geen muziek kunt horen, dan mis je zo verschrikkelijk veel in het leven. Die klanken zijn zo belangrijk voor mij. Ik luister echt elke dag naar muziek.
Dankjewel dat je te gast wilde zijn. En ik noem nog even het boek, het kinderboek. Hamburgers uit de moestuin. En ik dank je dat je langs wilde komen voor de mooie fragmenten, Louise Fresco.